In 1 Johannes 2 waren wij terechtgekomen bij het gedeelte dat begint met kinderkens, het is de laatste uren. En ik heb u gezegd dat wij al heel lang in de laatste uren leven. Niet omdat de klok stilstaat, maar omdat het begrip uur nou eenmaal een rekbaar, ik moet eigenlijk zeggen een relatief begrip is, een betrekkelijk begrip. Want de uitdrukking laatste uren of laatste dagen of laatste tijden, die uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament menigmaal gebruikt en ik heb u dat laten zien. Het is van toepassing op de dagen vanaf de opstanding van Christus en het duidt op wat ik gemakshalve maar noem het tweede deel. Want bij helft denkt u dat het weer precies de helft is en dat is ook niet zo. Het is het tweede deel van de geschiedenis. De heilsgeschiedenis, zo u wilt. Dat wil zeggen, het deel vanaf de opstanding van Christus. Komst van Christus zou je ook nog kunnen zeggen. Maar vanaf de opstanding tot aan de jongste dag aan toe, blijkbaar. En dan nog wordt die tijd kennelijk verdeeld in deze laatste dagen. Want die uitdrukking wordt ook gebruikt. Deze laatste dagen. En dat veronderstelt op zijn minst dat er ook nog die laatste dagen zijn. En dat klopt ook, want ruwweg zijn deze laatste dagen te verdelen in twee perioden. De ene is de periode waarin wij leven, tot aan de wederkomst van Christus. En de andere periode is vanaf de wederkomst van Christus tot aan de jongste dag. En dat dat niet algemeen bekend is, dat weet u langzamerhand. Want ja, sinds heel lang wordt de wederkomst van Christus verward met de jongste dag. En dat is bepaald niet hetzelfde. Alleen al de terminologie moet duidelijk zijn dat dat niet hetzelfde is. Maar doe maar. Hoe dan ook, de Bijbel spreekt uitgebreid van oudsher over de komst, dan wel de openbaring, de vestiging, de oprichting van het koninkrijk van de zoon van David, die ook de zoon van God zou zijn, want dat staat in 2 Samuel 7. Dat zeg ik voor de Joden onder u dan. Hè. Omdat die niet weten wie de Messias is. Maar doe maar. De Heer Jezus namelijk, de zoon van God, de zoon van David. 2 Samuel 7, die op aarde hier een koninkrijk zou hebben. En niet anders dan een koninkrijk zoals feitelijk al vast ligt. Niet alleen in de roeping van David, maar feitelijk al veel eerder in de roeping of aanstelling van Adam. Want over zo'n koninkrijk gaat het. Iemand die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Ik weet niet of ik u dat gezegd heb, maar het is nou eenmaal zo. En ik zeg dat zo losjes, omdat ja, het is ons onderwerp niet. En ik ga het niet uitgebreid op. Ik ga het niet elke keer doen als je tegenkomt. Want anders kom je nooit verder dan de eerste bladzijde van je Bijbel. Maar daar staat op de eerste bladzijde van mijn Bijbel, nog net rechts onderaan staat, dat God zegt, laat ons Adam maken. Niet in onze vertaling, maar het staat er wel. Echt. Er staat, laat ons Adam maken. Nee, niet mens. Er staat, laat ons. Nee, anders wordt het, laat ons een rode maken. Dan denkt u dat het een Indiaan is. Maar Indianenverhalen hebben we genoeg. Laat ons Adam. Dat betekent rood, ja. Odem, broeder, dan is het een robijn. Rood, namelijk. Odem, Adam. Edom, Ezo. Laat ons Adam maken, enkelvoud 1, naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, en dan komt er een meervoud inderdaad, heerschappij hebben over, enzovoort, over de gehele aarde. Maar het Nieuwe Testament zegt, dat is niet anders dan een voorbeeld van degene die komen zal. Want Adam is een voorbeeld van Christus. En mocht u nou vragen, hoe komt het dat het meervoud is dan, dat zij heerschappij hebben over, dan moet ik u zeggen, nou dat slaat op u en mij. Omdat wij deel hebben gekregen aan Christus, aan elke zegening in Christus in de hemel en van tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling, dat is Efeze 1 vers 5 meen ik, en zo verder. Dit is volstrekt duidelijke Bijbelse waarheid. Dat wil zeggen, dat koninkrijk gaat een keer komen. Niet pas op de jongste dag, want dan hoeft het niet meer. Het is niet de aankondiging van een koninkrijk hierna, van een nieuwe schepping enzovoort. Dat is niet de uitspraak. Het gaat om deze aarde, deze wereld die onderworpen zou worden door de mens. Alleen die mens is niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. De tweede mens, de Heere uit de hemel, met dank aan 1 Korinthe 15. En rondom die gebeurtenissen, de wederkomst van Christus, en dus niet de jongste dag, rondom de wederkomst van Christus vindt van alles plaats, want ja, een koninkrijk wordt niet maar zo gevestigd. Dat heeft nog heel wat, laten we dan maar zeggen, voeten in aarde. Dat we het daar dan maar niet verder over hebben, maar dat is nogal een heel gedoe hoor. Voordat een koninkrijk gevestigd wordt. Om het in stand te houden trouwens ook, hebben ze mij verteld. Maar dat even terzijde. En daaromtrent wordt nogal wat geprofeteerd door de Oud-testamentische profeten. Nee, de Nieuw-testamentische profeten, dat zou betekenen de apostelen. Want we hebben niet anders dan geschriften van de apostelen. En die hebben het er ook over, maar die doen niet anders dan aanhalen uit het Oude Testament en soms vertellen ze er nog iets bij. Zoals Johannes hier ook doet, want die zegt, ja, die ene die komt, maar komen er nog veel meer eerst. Zo zijn ook nu reeds vele antichristen geworden. Want dat is het woord dat Johannes gebruikt. Ik heb u gewaarschuwd vorige keer al. En ik ga er nou uiteraard wat verder op in. Dat is omdat het woord antichrist in het gangbare jargon, van wie weet ik niet, maar in het algemeen, het woord antichrist, dat wordt misbruikt. Dat is de korte route om het te zeggen. De langere route, dat neemt een heel seizoen, dus ja, dat daar beginnen we maar even niet aan. Maar de korte route is deze. Het woord antichrist wordt abusievelijk gebruikt ter aanduiding van de een of andere politieke machthebber. Daar zijn we vorige keer 's avonds aan het eind van de avond mee geëindigd. Toen heb ik u dat gezegd. In de Bijbel is de antichrist niet zo iemand. Zo iemand komt wel, maar die heet in de Bijbel niet antichrist. Dat weten wij heel zeker, want het woord antichrist wordt uitsluitend gebruikt door Johannes. En niet eens in het boek Openbaring van Johannes. Het komt ook niet voor in een of andere Paulinische brief. Ook Petrus haalt het niet aan. De Oud-Testamentische profeten kennen het woord niet. Daniel kent het niet. Die toch het dichtst in de buurt komt, zou je denken dan. Met zijn profetieën over allerlei beesten en toestanden. Maar het komt niet voor. Het woord antichrist, dat wordt uitsluitend gebruikt door Johannes. Dat is namelijk, ik weet niet of ik u dat gezegd heb, maar goed, dat is hier. Dus in vers 18, twee keer, daarna in vers 22, daarna in een bladzijde omslaan, hoofdstuk 4, vers 3. Dan nog weer een bladzijde omslaan in 2 Johannes, in vers 7. En heb ik alle schriftplaatsen gehad, en u ook, hebben we alle schriftplaatsen gehad waar het woord antichrist voorkomt. Dus dan mag het niet al te moeilijk zijn om te constateren wat voor een soort figuur dat is dan, volgens Johannes. En daarna kunnen we hem waarschijnlijk ook herkennen in andere schriftgedeelten waar hij niet onder de term antichrist genoemd wordt. Maar kijk, en ik ga niet op de betekenis nu in van alleen wat er dan staat over die antichrist. Hè? Wat hij dan doet, dus ga ik niet alleen wat er over hem staat. Daar staat Het is de laatste uren, vers 18. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Dat is de eerste keer dus dat het woord in de Bijbel voorkomt. Als je netjes gelezen hebt vanaf bladzijde 1 tot bladzijde 1173, dan ken je het woord nog niet. Dat komt hier voor het eerst voor. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, de antichrist, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Zodat het toch moeilijk wordt om het begrip antichrist van toepassing te brengen op de een of andere despoot, een of andere politieke figuur of iets dergelijks, want die zijn er altijd geweest dan. Hè? Dus ja, maar gaan we verder. En dan krijgen wij, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien ze uit ons geweest waren, zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied omdat ze alle zouden openbaar worden, dat ze niet alle uit ons zijn. Toen heb ik u vorige keer, even in de gauwigheid, nog aan het eind van de bijeenkomst, heb ik u gelezen uit Handelingen hoofdstuk 20, waar Paulus de term zware wolven gebruikt. En hij zegt, uit uw midden, want hij gebruikt een uitgebreide metafoor over de gemeente als een kudde. En hij zegt, jullie oudsten, want die worden daar aangesproken, jullie zijn verantwoordelijk, jullie moeten toezicht houden op de kudde. Want dit weten wij, dat zware wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen, enzovoorts. Uit uw midden zullen die opstaan, staat er. Handelingen 20. Vorige keer gelezen, ik zoek het nou niet op. Dat wil zeggen, het zijn lui die proberen de gelovigen achter zich te trekken. Dat staat er. Ze zullen de kudde niet sparen, maar in plaats van dat ze de kudde brengen bij en laten, bij de Heer om zo te zeggen, brengen in de schaapskooi of hoe je dat maar noemen moet, proberen ze de kudde achter zich te trekken. Ze zoeken zelf voor zichzelf volgelingen. Hoe doen ze dat? Ik moet een zware term gebruiken, maar ik weet geen andere. Door valse leer te leren. Door de een of andere lering, filosofie of wat het ook maar is. Die ze dan zelf verzonnen hebben of zo. Of waar ze zelf belang bij hebben. Of die ze denken te kunnen verkopen. Onder de mensen te kunnen krijgen. Maar met als doel ze achter zich aan te krijgen. Dat is wat ze doen. En daarom heten ze antichristen. Want het woord antichrist, maar dat zal ik wel gezegd hebben. Gelukkig kan ik het nu nog een keer zeggen. Het woord antichrist betekent niet tegen de Christus, het betekent in plaats van de Christus. Anti betekent in plaats van. Dat je het dus soms vertalen kunt met tegen, dat is zo, maar dat is omdat het betekent in de plaats van. Heb u dat? Herodes Antipater was niet tegen zijn vader, hij kwam in de plaats van zijn vader. Hij werd geruild tegen zijn vader. Tegen. Nou ja, oké. Antichrist is in plaats van de Christus. Wie is dan Christus? Nu, want het gaat over nu, vele antichristen nu. Wie is dan Christus? Nu. Hij is het hoofd van de gemeente. Wat doet een antichrist dus? Hij plaatst zich aan het hoofd van de gemeente. Het is niet voor niks dat men er even door geleerd heeft dat die figuur in Rome, hoe heet Jukko weer, ik raak altijd de tel kwijt, want zodra ze de paus worden, dat was het, zodra ze, dat is altijd een moeilijke spraakgebreken met een P, hè. Zodra ze paus worden, hebben ze ineens ook een andere naam en zo, dan. Ik weet niet waarom dat is, maar dan weet ik het. Net als ze het anoniem doen of weet ik veel wat. Maar dan worden ze ineens met een plechtige naam worden ze het hoofd van de kerk. Ja, dat is per definitie antichristelijk. Ik zei niet dat het niet goed bedoeld was. Dat heb je van mij niet gehoord. Het zal misschien best wel zo... Dat weet ik niet, het kan mij ook niet schelen. Maar misschien is het best wel goed bedoeld. Misschien denken die mensen daar echt dat ze werk doen voor de Heer enzovoorts. Maar ja, dan kennen ze hun Bijbel niet. En als ze die wel kennen, is het nog erger, want dan geloven ze hem niet. Maar dat weet ik niet, daar bemoei ik me niet mee. Dat maakt mij ook niks uit. Het is maar dat je weet dat zo'n man niet het hoofd is van de kerk. En als hij zegt van wel, dan is hij een antichrist. Niet de, een. Heb je dat nog? Het is een valse leer. Waarom ook niet? Want Christus als hoofd van de gemeente wordt geacht de gemeente te bouwen, te reinigen door het woord. Ik aarzelde even, want ik wilde eigenlijk meteen zeggen, Christus is de hoge priester van zijn volk en de hoge priester is verantwoordelijk voor de bediening van het woord aan zijn volk. Waarmee ik toch maar gezegd wil hebben dat Christus onze hoge priester is. En dat is zo omdat hij het hoofd is van een priesterlijk volk. Dan is hij dus hoge priester. Heb je dat nog? Nee, omdat er altijd mensen zijn die zeggen, Christus is niet onze hoge priester, want die hebben wij niet nodig. Dat is praten als een kip zonder kop. Dan ben je het hoofd kwijt. Dan weet je niet wat het betekent. We praten daar niet over. Zoek eerst uit wat het betekent. Om daarna misschien te zeggen dat het niet op ons van toepassing is. Ik kan me er kwaad over maken hoor. Over die mensen die bla bla bla. Alle van ons van alles komen vertellen. Maar ze hebben niet geen idee waar ze het over hebben. Dat is heel erg. Doe rustig aan. De hoge priester is hoofd van een priesterlijk volk. Oh, nou, nog minder, een priesterlijke familie dan. Vooruit dan. Maar Christus is hoofd van de gemeente. En de hoge priester is verantwoordelijk voor de bediening van het woord. Hij zou ons, maar dan heet hij eventueel Heilige Geest. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Maar de Heer is nou eenmaal de Geest. Dat staat ook allemaal zwart op wit in de Bijbel. Dat is wat hij doet. En als iemand zich in de plaats van Christus stelt en dus Christus aan de kant schuift, want daar komt het in de praktijk op neer, ja, dan maakt hij zich tot antichrist. Als hij het beter weet, meent te weten dan de Heer zelf. Dat is hoe het gaat. Zeg ik ook met nadruk, want er zijn ook mensen die ons komen vertellen dat de Heer zelf het in de tijd niet eens beter wist. En dat pas later via Paulus enzovoort iets nieuws gebracht werd. En dat is dan wat ons, want daar wist de Heer ook niks van, zeggen ze dan. Nou ja, als die het nu wist, dan later ook niemand, want er komt daarna niks anders meer. Van de Christus staat, die zal ons alles verkondigen. Heb ik nog nagevraagd in Samaria. Die zal ons alles verkondigen en dat is het dan. En de Hebreeën zegt, dat gemeentelijke waarheid, want daar gaat het over, waarheid over sinds Christus in de hemel is en voorafgaand aan zijn wederkomst, dat is de Hebreeënbrief namelijk, daar staat dat wat daarop betrekking heeft begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf en daarna aan ons bevestigd is door degenen die hem gehoord hebben, door de apostelen dus, God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen en krachten des Heilige Geestes enzovoorts. En waar gaat dat over? Over dat wij als gelovigen een priesterlijk volk zijn geworden, niet levend onder de Aaronitische wetgeving en priesterschap, maar onder het Melchizedekse priesterschap op grond van eeuwig leven, naar de kracht des onvergankelijke levens enzovoorts. En wij zijn verantwoordelijk om dat woord dat God ons heeft toebetrouwd, omdat wij priesters zijn, om dat te bewaren en te hanteren. Begrijp je wel? Dat is wat we zouden doen. Maar een antichrist, die schuift dat aan de kant en plaatst zich in die positie. En ja, dat gebeurt overal. Maar dat staat er toch. Zijn ook nu vele antichristen geworden. Dat is het risico van als je denkt dat je een plaatselijke gemeente of een landelijke of een nationale of een internationale kerk of genootschap moet runnen. Dan plaats je je in de positie van Christus. Iemand zegt, maar dat moet toch kunnen? Ik zeg, nou, ik zou het risico niet nemen. Ik niet. Zal wel wijze wezen. Dat is de positie die alleen Christus toekomt. En als je denkt dat dat niet genoeg is, dan heb je te lage dunk van het werk van de Heer Jezus Christus. Maar ik vertrouw op hem. Nou, dat is een antichrist. Maar merkt u dat we het helemaal niet hebben over politiek en koninkrijk op aarde en machthebbers. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat is niet de antichrist. Antichrist is iemand die met verhalen, met zijn eigen leer, als valse profeet, daar komt het op neer, probeert aanhang te verwerven. Dat staat dan ook in vers 22, want ik ga mij om wat er gezegd wordt expliciet over het begrip antichrist. Vers 22, met een retorische vraag. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Christus? En begrijp je me goed? Dit is Johannes. Johannes schrijft het. Dus je moet een beetje bedacht zijn op vreemde formuleringen. De vraag is retorisch. Dat wil zeggen, natuurlijk, degene die loogend dat Jezus is de Christus, die is de leugenaar. Ik zeg het nu in de stellende vorm, maar het staat er in de vragenvorm. Wie is de leugenaar? Nou ja, als ik zo vraag, wie is de leugenaar, wordt hij geacht meteen antwoord te kunnen geven, toch? Wie is de leugenaar? De leugenaar van den beginne. Degene die in de waarheid niet is staande gebleven. Beschreven door dezezelfde Johannes in Johannes hoofdstuk 8, het evangelie namelijk van Johannes, hoofdstuk 8, de leugenaar. Wie is de leugenaar dan degene die logen dat Jezus is de Christus? En die heet de antichrist, daar staat erachter. Deze is de antichrist. De antichrist, logend, er staat niet, die zal een rijk oprichten met geweld en met toestanden. De antichrist is degene die logend dat Jezus de Messias is. Ik zeg het met opzet een keer met een nogal Joodse term. Nee, Hebreeuws is Mashiach. Messias, dat gaat weer via het Latijn, dat is weer allemaal ingewikkeld, ga ik niet uitleggen. Maar het gaat om hetzelfde begrip. De gezalde. Wie is de leugenaar dan degene die logen dat Jezus de Messias is? Kijk, de Maitreya. Ach, dat is Boeddha Maitreya. Als je mij vraagt, is dat de antichrist? Maar die is er nog niet. Althans, niet lijfelijk. Maar toen maar weer. Maar die logen dat Jezus de Messias is. Die zegt, Jezus kwam weliswaar in de geest en de kracht van de Messias, maar hij is het niet. Hij is alleen de wegbereider voor de Messias. En hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en er toch zo ver vanaf zijn? Want Jezus, de Heer Jezus, in zijn eerste komst, in zijn omwandeling op aarde, was de wegbereider van de Christus. Toen moest eerst het een en ander gebeuren. Om de weg te bereiden voor de Messias. Dat wil zeggen, hij moest eerst de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg brengen. Dat is Hebreeën 1 vers 3 waar ik het uit citeer. Hij moest eerst onze zonden brengen op het hout. Hij moest eerst verzoening doen voor de zonden der wereld. En zo daarna werd de weg vrij voor de Messias. Of met de woorden van Galaten, hij moest eerst de wet volbrengen om daarna de weg vrij te maken voor de vervulling van de beloften die vanouds gedaan zijn. Met name aan Abraham dan, want dat staat er dan expliciet bij. Dat is Galaten hoofdstuk 3. Dat is de wegbereiding. En omdat het nou toch moeilijk wordt, oké, doen we het nog een stapje moeilijker. Ja, mocht er nou iemand gezegd hebben in de tijd, en deze Jezus kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een wegbereider komen. Wel, die functie was vervuld door Johannes de Doper, die na vervulling van zijn functie dus ook inderdaad kon verdwijnen. Hetgeen hij ook deed, sprak de spreker laconiek. Was ik te snel? Mooi, dan u denkt er maar eens over na. Waar het me om gaat is dit. De antichrist is degene die zichzelf voor Christus uitroept en dus ontkent dat Jezus de Christus is. Dat kun je theoretisch doen en academisch, zoals Benjamin Creme namens de Maitreya dat in de tijd verkondigde. Nee, nu niet meer, want hij is overleden. Niet de Maitreya, maar die... Maar Benjamin Creme. Maar toen maar. Die zei, nee, Jezus is niet de Messias. Hij lijkt erop, maar hij is als het ware door de Messias gestuurd. Maar de Messias, ja, dat ben ik. Dat is dus Boeddha Maitreya. Dan wel de macht die, hoe die maar heet, hè? Iemand, macht die van de islam. Nee, uit die kringen wordt ook aangekondigd dat er iemand komt. Die komt ook. En niet als machthebber, niet als politieke machthebber, maar als meester der wijsheid. Maar dat is uit de New Age-beweging. Dat hoef je niet allemaal te weten. Nee, dat hoef je niet allemaal te weten. Maar ik zeg het u alleen maar, dat u weet dat er mensen zijn die van de Bijbel niks moeten hebben, maar die verwachten dat er zo iemand komt. Vanuit boeddhistische kring, van islamitische kring en gewoon vanuit de New Age-beweging. De grote wereldleraar en de meesters der wijsheid. Hofmans. Nee, die naam ga ik verder niet noemen. Maar, ja. Want dan heb ik er nog een paar voor u. Er zit ook een lange traditie achter, maar het fungeert allemaal om de Heer Jezus Christus aan de kant te schuiven, de naam Christus weg te werken, althans de naam Jezus weg te werken, want de Messias, ja, dat is iemand anders en die moet nog komen. Dat is wat geleerd wordt. Dat is per definitie antichristelijk. Dat is tamelijk theoretisch. Ik bedoel, tamelijk theoretisch. Want daarna vraagt hij, maar wat heb ik daar vandaag aan? Niks, zeg ik dan. Maar als het nou helemaal over praktisch gaat, er zijn mensen die niet zo redeneren, maar die stilzwijgend zichzelf in de plaats van Christus stellen. In zekere zin is dat nog veel geraffineerder. Deze lui roepen dat open en bloot. Ja, nee, Jezus is niet de Messias. Als hij de Messias was, dan zou er nog enzovoorts. Er had er nog heel wat anders moeten gebeuren. Met andere woorden, ze verwachten één voor de toekomst. Maar de andere kant is dat er velen zijn die dit soort theorieën helemaal niet ophangen. Die zijn zo klein dat ze proberen de gelovigen achter zich te brengen. Of eventueel bij de gelovigen binnen te komen en zich daar een positie te verwerven. In de plaats van Christus. Dat is nog veel gevaarlijker. En daar heeft Johannes het over. Zie? Sterker nog, daar gaat de derde Johannesbrief over. En dat is wel grappig, omdat daar de hele term antichrist niet eens in voorkomt. Zo'n briefje natuurlijk. Maar toch maar. Over iemand die meent de leiding te moeten hebben over een plaatselijke gemeente van gelovigen. Ja, die wordt door Johannes geschoffeerd, hoor. Nou ja, niet rechtstreeks, want het heeft toch geen zin. Maar degene die daar niet schrijft, die wordt bemoedigd en getroost. Zo van, ja, het is nou eenmaal zo. Zo gaan die dingen en trek je er maar niet te veel van aan. Want oprechte gelovigen worden dan buiten de deur gezet, immers. Dat is wat gebeurt. Nou ja. Het zijn geen fraaie verhalen. Maar de antichrist is iemand die een plaats zoekt, of een antichrist is iemand die een plaats zoekt in de gemeente. En hij logent, hetzij theoretisch leerstellig, hetzij in de praktijk, dat Jezus de Messias is. En dan, dat is vers 22, en dan een samenvattende term, nog steeds in Johannes' stijl. Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Toen, en u weet wat er gebeurt nu, hè? Misschien weet u het niet, maar dan merkt u dat nu. Bij het lezen van de woorden vader en zoon, precies zo, de vader en de zoon. Dan krijgen we een IC-atje. Dan zijn we het hele onderwerp kwijt. En dan denken we aan de drie-eenheid, drie-enigheid, of hoe dat maar heet, de leer van de drie-eenheid enzovoort. Trinity heet het zelfs in het Engels, dat is drieheid. In plaats van triunity, maar goed. Maar dan denkt men daaraan en is het hele verhaal kwijt. En dan zegt men antichristus degene die de drie-enigheid van God logent. Maar dan heb je toch niet goed gelezen, hoor. Dat is niet wat er staat. Hij logent dat Jezus is de Christus. En wie is de Christus ook alweer? Oké, wiens zoon is hij? Ik neem aan dat deze vragen u toch redelijk bekend voorkomen. Wat denkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Van David roepen ze dan. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110. En wat is dan het antwoord? Maar daar staat er niet bij, het antwoord. Het antwoord is, omdat die zoon van David de zoon van God is. Want dat staat gewoon in 2 Samuel 7. Bij de, ja, hoe vaak 2 Samuel 7 wordt aangehaald in het Nieuwe Testament? Ik ben de tel kwijt. Vele malen. Die van, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zei de Heere God tot David, met betrekking tot zaad van David dat uit zijn lijf zou voortkomen. En God zei, en hij zal mij tot zoon zijn. Dat is de Messias. Want als je vraagt hoe de Joden weten dat de Messias de zoon van David is, dan verwijzen ze ook naar 2 Samuel 7. Of dat is officieel, dat is hoe men dat leert. Tekstverwijzing 2 Samuel 7. Zaad van David. Ja, maar er staat ook zoon van God. Zie? Nou ja, dat is dus de Heere Jezus uit het zaad van David. Maitreya, om maar eens wat te noemen, Boeddha Maitreya, is niet van David. En de imam Mahdi van de islam is ook niet uit David. En de grote wereldleraar, de grote meester, de meesters der wijzen en hoe dat maar heet mag, stamt ook niet van David uit de New Age beweging. Die is al oud hoor, dus zeker al 100 jaar of zo. Dit. Waarschijnlijk nog ouder, maar daar verdiep ik me ook allemaal maar niet in. Ik weet wel leukere dingen om te doen. De studering van de Bijbel is altijd beter. Maar toch maar. Maar dat gaat niet over David. Maar de Messias moet de zoon van David zijn. Zie, enerzijds en anderzijds zoon van God. Maar de antichrist logent dat de Messias is zoon van God. Want de antichrist die komen gaat, is niet uit David en is ook niet zoon van God. Heb je dat? Het gaat namelijk bij de Christus wel degelijk om een stamreeks. Hoe zeg je dat? Het gaat om Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalal, Jered. En ik ken ze niet allemaal, alle 74 uit het hoofd. Maar ze staan wel alle 74 in de Bijbel, van Adam tot op Christus. En die lijn loopt inderdaad niet alleen via Noach, maar vervolgens via Abraham natuurlijk. En inderdaad via Juda en David tot op Christus, logischerwijze. Het is hoogst essentieel. Het zijn ook de eerste woorden, het eerste hoofdstuk. Het eerste halve hoofdstuk van het Nieuwe Testament, Matthäus 1. Kijk het maar na. En daarnaast natuurlijk Lucas 3. Voor wat betreft de afstamming helemaal van Adam. Maar goed, de leugenaar is degene die logent dat Jezus is de Christus, namelijk dat hij de zoon is van de Vader. Dat wil zeggen dat hij door de Vader tot zoon gesteld is. Want de Vader heeft, God de Vader, God die vader is, heeft Jezus tot zoon gesteld. Met de woorden, heden heb ik u gegenereerd. Trouwens, een vers ervoor staan. Ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd staat er geloof ik, maar het is een ander woord dan zalven, maar doe maar. Ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd overzien om de berg mijner heiligheid in de psalm 2 en zo verder en zo verder. Maar dat is de antichrist. En een ieder die de zoon loochent heeft ook de vader niet, dat lijkt me duidelijk. Maar die antichrist die schuift die zoon, de heer Jezus, als de Messias aan de kant en stelt zich voor hem in de plaats. In de praktijk, of misschien ook heel fundamenteel en theoretisch. Maar goed, dat is wat het is. En daar hebben wij meteen alle schriftplaatsen hier in 1 Johannes 2 gehad. Dus we gaan meteen door naar 1 Johannes 4. Vers 1. Geliefden, gelooft niet in iedere geest. En onder geest verstaat Johannes een mens in het algemeen, maar ook dat wat een mens denkt en leert. Voor de duidelijkheid en eenvoudig, een mens heeft nou eenmaal een geest en die produceert wat, die theoretiseert wat. Dat is wat de mens doet, zich een wereldbeeld vormen, zich een godsbeeld vormen enzovoorts. Dat onderscheidt de mens van de dieren. De mens kan zichzelf een wereldbeeld, een beeld van de maatschappij, een beeld van een mens, een beeld van andere mensen maken. En hij maakt zich ook een godsbeeld. Niet noodzakelijk met de figuurzaag, zeg ik altijd, maar dan toch in abstractie. Hij doet het toch. En hij moet het maar doen, maar God zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van de godheid namelijk. Ik roep altijd, een mens moet zich geen godsbeeld maken. God maakt zichzelf een beeld. En God drukt zich uit in zijn beeld. Dat is de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En dat bent u niet, dat is Christus. De Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Dat staat toch zwart op wit in je Bijbel? Nou ja, oké, dan hoeven we daar niet verder over te discussiëren. Zo is dat. In Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, enzovoorts. Dat is het. God drukt zich daarin zelf uit, maar de mens maakt zichzelf ideeën enzovoorts. Soms vraag ik me af, wat bezielt die mensen? Ik zo hoor praten, weet je wel, op radio, televisie. En daarna realiseer ik me, ja, die zien de wereld heel anders dan wij. Ik bedoel, als het goed is hebben wij een idee gekregen van de wereld en van de mensheid en van God. Dat hebben we gekregen uit de Bijbel, waarin God ons zo'n beeld voorhoudt. Waarin God zich manifesteert. U weet wel, de Bijbel als zelfopenbaring van de Godheid. Om het eens zeer orthodox te zeggen. Zie, en er zijn mensen die kijken daar heel anders tegenaan. Wij hebben enige toekomstverwachting. Of dat hoopvol is of niet, dat laat ik buiten beschouwing. Maar er zijn mensen die hebben helemaal geen toekomstverwachting en daarom bouwen ze eraan. Die zijn aan het uitrekenen waar het met de mens naartoe moet. Dus kort geleden hebben ze niet alleen broeders en zusters, dan wel mannen en vrouwen uitgevonden. Maar er nog een heel alfabet erbij. Ik miste het net in het lied wat we zongen. Ja, dat ga je dan krijgen. Dan denk je, oh ja, nee, in de Bijbel kom je niet verder dan dit. Of, ja, misschien vindt u dat erg of niet, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Ik hou het bij wat de Bijbel erover zegt. Nou ja. Maar mensen verzinnen van alles. En dus staat de beproefde geesten. Kun je die zien dan? Kun je die vangen in een netje? Weet je veel? Nee, maar onder die geesten wordt verstaan dat wat de mens denkt en leert. Beproeft de geesten of zij uit God zijn. Paulus had het over de Bereërs. Die dagelijks onderzochten Nou, had het over, hij had ermee van doen. Met de Bereërs, die dagelijks onderzochten of deze dingen al zo zijn. Ik vind hem aardig, omdat het betekent dat wat Paulus ook predikte in die dagen, het moest te vinden zijn in het Oude Testament op een of andere wijze, en anders moesten ze het afwijzen. En ook daarna, Paulus heeft nooit wat nieuws geleerd. Hij heeft altijd zich gebaseerd in alles wat hij ons ook geleerd heeft in zijn brieven op het Oude Testament. En ik zeg het nogal plomp, zal ik maar zeggen. Met aplomp heet dat, zeg ik het. Want ja, ik doe al 50 jaar of langer niks anders dan dagelijks de Bijbel bestuderen en met u doornemen enzovoort. En ik ben nog nooit wat anders tegengekomen dan alles wat Paulus leert, dat haalt hij uit het Oude Testament. Kun je wel zeggen dat dat niet kan, of dat het in strijd is met één tekst die u gevonden hebt. Ja, die teksten ken ik ook. Toe maar. Echt niet. Er is niks nieuws. Het is wat wij van de beginnen gehoord hebben. Er zijn alleen dingen bij die in het Oude Testament onduidelijk zijn, omdat daar een context ontbreekt. Wat wilde uitspraken die pas in het Nieuwe Testament bij elkaar gebracht worden en een plaats krijgen enzovoort. Dat is het nieuwe. Maar het is niet nieuwe waarheid of zoiets. Echt niet. Niets van het alles. Van de gemeente staat toch ook dat die voorgekend is geweest en dat het van voor de grondlegging de wereld en dat het is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen enzovoorts. Ja, er staat dat het niet is bekendgemaakt. Nee, dat staat er niet. De staat is niet bekendgemaakt gelijk ze nu is geopenbaard. Dat is wat er staat. Hetgeen betekent dat het vroeger ook bekendgemaakt is, maar met een doek eroverheen. Je moet geen teksten half lezen. Van de week nog een tekst half voorlezen. In Romeinen 6. God zei dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Ga er maar aan staan. Dat staat er echt. Maar ja, het is maar een halve tekst. De zin loopt verder. Maar, en in Jacobus staat er. Broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dat staat er echt. Maar de zin loopt verder. Je mag ze niet half lezen. En je moet niet zeggen, het is die voorgaande even de kinderen der mensen niet bekendgemaakt. Daar staat, gelijk zijn nu is geopenbaard. En openbaren is het wegnemen van de bedekking. Hetgeen veronderstelt dat in voorgaande even onder die bedekking dus altijd het aanwezig geweest is. Zodanig dat we ook begrepen hebben dat daar een bedekking is. En zeggen, ja, ik hoop dat een keer die bedekking nog weggaat, want ik begrijp dit vers niet goed. Dat is wat het betekent. Het is de onthulling van iets waarvan men weet dat het er is. Waarvan men de finesses, de details niet kent. Zie? Dus ja, geen teksten half en ze wil niet van die wilde verhalen. Maar goed, beproef de geesten of ze uit God zijn. Er wordt van alles geleerd, maar je moet het kunnen checken in je Bijbel. Het moet ergens staan. En als je het daar niet kunt vinden, moet je het vergeten. Want dan weet ik niet wat het is. Maar dan komt het uit een onbetrouwbare bron. Ik zeg het heel netjes. Johannes. Die dan geacht wordt zo'n lieve man geweest te zijn, die zegt het heel wat grover hoor. Die zegt, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Ze worden meteen valse profeten genoemd. Kijk, als het niet in de Bijbel staat, en er komt iemand vertellen, maar al zo zegt de Heer, of woorden van gelijke strekking, heb je noodzakelijk. Waar kom ik terecht? Heb je noodzakelijk van doen met valse profeten? Dat kan niet anders, want de Heer stuurt geen profeten in onze dagen. En anders, als u denkt dat het anders is, dan heb je vermoedelijk een verkeerd idee over wat het woord profeet dan eigenlijk betekent en wat profetie is. Wat ik hier sta te doen, heet bijbeluitleg, exegese. Dat is onderwijs. Maar dat is geen profetie. Profetie is met de Bijbel dicht. Alzo zegt de Heer. De Heer heeft mij geopenbaard. Als ik dat zou zeggen, dan wordt u geacht in uw Bijbel uit te zoeken of het klopt. En als het klopt, ja, dan heb je mij niet nodig, want het stond in de Bijbel. Althans, daar heb je geen profeet voor nodig, daar heb je een leraar voor nodig. En als het niet in de Bijbel staat, dan ben ik een valse profeet, maar de vraag is nog altijd of een valse profeet de profeet is. Is een valse hond een hond? Is een valse broeder een broeder? Nou ja, hij bijt. Maar... weet ik wel, dat is een beetje moeilijk. Maar wij hebben dat niet. Want ik weet wel wat men zegt. Men zegt, ja, maar een profeet die geeft bemoediging en vertroosting, want dat staat in 1 Korinthe 14. Jawel, maar dat staat niet andersom. Staat niet andersom dat iemand die bemoedigt en vertroost enzovoort, dat een profeet is. Er staat alleen dat het werk van een profeet is tot bemoediging en vertroosting of welke woorden daar maar staan. Maar andersom is dat nog niet zo. Heb u dat? God zendt geen profeten. God zwijgt. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. God zwijgt. Bovendien uitdrukkelijk wordt de Bijbel geacht compleet te zijn. Dat was het woord van God, dat is het woord van God, dat blijft het woord van God, enzovoort. Wie er wat aan toevoegt, die zij vervloekt. Wie er wat aan afdoet, die zij vervloekt. En indien iemand een andere evangelie predikt, die zij vervloekt. Dat staat er allemaal, hoor. Maar dat was het dan. En waarom zendt God geen profeten meer? Dat is heel eenvoudig, omdat hij niks meer te zeggen heeft. Kent u het verschil tussen een predikant en een trolley? Trolleybus, kent u die? Dat is een hele oude. Die is nog ouder dan ik. Uit de tijd dat er nog trolleybussen... Bestaan die er nog, trouwens? Ja. Nog wel. In Groningen reizen daar nog ook niet meer, hè? Arnhem? Nou, weet ik niet. Nou, het verschil is dat als een trolleybus de draad kwijtraakt, dan stopt die. Nou ja, doe maar weer. Ik ken ook die van, hij heeft niks te zeggen, maar het doet er zo lang over. Het heeft geen zin, God heeft alles gezegd. Gods laatste woord is zijn zoon. Die het woord is, en dat is definitief. Dat is het dan. En voor zover wij in onze dagen, in onze bedeling, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, nog profeten tegenkomen in de Bijbel, en dat is zo... Nou ja, nauwelijks bij name, maar soms ook. Maar voor zover het is omdat je in die eerste periode van onze tegenwoordige bedeling natuurlijk mensen nodig had die van Gods wegen onderwezen waren, geleid werden in de uitleg van de Bijbel als zodanig. Omdat binnen een generatie, zal ik maar zeggen, onze gemeentelijke bedeling moest geïmplementeerd worden, of hoe dat maar heten mag. Dat is wat gebeurd is. Maar daarna niet meer. En dat staat ook gewoon in 1 Korinthe 13 en 14, hoor, overigens. Daarna niet meer. En het werd in het Oude Testament al geïllustreerd in de aanstelling van de Raad van Oudsten. Die van de 70, weet u nog, die Raad van Oudsten. En ze profiteerden, staat er allemaal. Maar daarna niet meer, staat er dan. Hij houdt het op. En Paulus, als de laatste der apostelen, om zo te zeggen, hij kwam als laatste althans. Johannes schijnt het langst geleefd te hebben, maar goed. Nou, Paulus kwam als laatste en Paulus, met name in, ook in Handelingen 20, wat ik u vorige keer las, neemt uitdrukkelijk afscheid en zegt, gij zult mijn aangezicht niet meer zien. Ik heb u alles verteld, ik heb niks achtergehouden van de raad gods. Hoewel er anderen zijn die zeggen, ja, maar de raad gods kende Paulus niet eens, want het kwam pas later dat hij dat leerde. Dat is niet aan de goede geest, hoor. Paulus zegt, ik heb niet achtergehouden van de raad gods dat ik u niet verteld heb. Ik heb alles verteld, meer is het niet. Ik beveel u gode en tot ziens. En dat was het dan. Afscheid. De tweede Timotheusbrief, het laatste gedeelte, net zo goed een afscheid. Handelingen 28, het laatste hoofdstuk, laatste verse van dat historische Bijbelboek. Duidelijk afscheid. Ik heb het jullie verteld hier in Rome. Het zij u dan bekend, afsluiting. Niet de aankondiging van iets nieuws, de afsluiting van wat al lang gebeurd was. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat is niet de aankondiging. Het is het laatste hoofdstuk ook. Het is de afkondiging, je weet al wat een afkondiging is. Dan is het geweest. Dat is dat stuk van de film wat ze op de televisie niet laten zien, want dan moeten ze dringend weer reclame maken voor. Ik laat dat niet zeggen. Onbenullig gedoe. Dan breken ze hem af en zo van weg ermee. Enzovoorts. Want ze moeten geld verdienen daar. Begrijp je wel? Afkondiging. Dat was het. En dan. Zie maar. En geen aankondiging, want er komen nog meer profeten. En luister, in de komende jaren, als ik er niet meer ben, luister naar de profeten die de Heer gaat zenden. Of zo, heb je dat wel eens gelezen? Dat komt niet voor. Nee, weet je wat wel voorkomt? Dan ga ik even een stapje opzij, zo naast de lessen en zo. Weet je wat wel voorkomt? Wij leven in de dagen van de richteren. Ik bedoel het als metafoor, hè? De dagen van de richteren. Koninkrijk moet nog komen, dat is pas later. En dan leefde het volk in dat land zonder regering. Een anarchie. Dat ging ook niet goed. Dat weet u toch? Dat ging niet goed. Maar ja, God had nog een uitgebreid plan met het volk. Waaronder te demonstreren dat je zonder regering ook niet kunt leven, want dan gaat het ook niet goed. Dus dan zond de Heer een sufeet, een richter. En die deed dan zijn klusje. En daarna werd hij door de dood verhinderd te blijven of anderszins. Maar dan verdween hij weer en dan ging het weer helemaal fout met het volk enzovoorts. En ik denk dat de Heer dat doet. Dat hij af en toe, ja, niet voor de wereld bedoel ik hoor, maar voor de gelovigen, voor de gemeente. Als het echt allemaal de verkeerde kant op gaat, dan stuurt de Heer iemand enzovoort. Niet als profeet. Niet met een boodschap van al zo zegt de Heer. Maar wel met een boodschap al zo zegt de Bijbel. Om het zaakje een beetje op het spoor te houden. Voor wat het ook wezen mag. Maar geen profeten. En ook geen tekenen en wonderen. Ik zei niet dat de Heer geen tekenen en wonderen doet. Maar als hij wonderen doet, zijn het geen tekenen. Niet met een overdrachtelijke betekenis. En hij doet ze in het geheim. Als hij het doet. Ik ontken het niet, ik geloof dat de Heer het doet, maar waarom ik dat geloof zal ik u niet vertellen. En de voorbeelden die ik ervan heb zal ik u ook niet geven, maar ik geloof dat de Heer het wel doet. Bij gelegenheid, wonderen, maar niet als teken en niet als demonstratie. De Heer verbergt zijn aangezicht, zegt de Bijbel. De Heer zwijgt, zegt de Bijbel. De Heer is verdwenen, zegt de Bijbel. De wereld is aan zijn lot overgelaten en wij als gelovigen ook. En wat je altijd maar links en rechts hoort, is het idee dat God onze levens op orde moet houden. En ons overal moet leiden enzovoort. En wij geloven niet in toeval. En we denken dat het allemaal van hoger hand. Het zij door Maitreya, de Boeddha. Het zij door, weet ik veel, door wie allemaal. Door de meester, de meester van Hofman, zei ik dat. Hofman, door de meester van boven, dat het van boven ingegeven wordt. En dan weer doorgegeven. En alsof er iemand aan touwtjes trekt. God trekt niet aan touwtjes. Echt niet. God zegt, red je. Dat is de verkeerde woordkeus, maar die heb ik in Noord-Holland opgedaan. Hij zegt, hier heb je het, ga je gang. Maak er wat van. En dus krijgen wij aanbevelingen. Doe dit, doe dat. En dus zegt Johannes, beproeven iedere geest of hij uit God is, enzovoort. En er staat niet, wacht tot de Heer tot je spreekt, want er komt wel een profeet voorbij. Of wacht tot de Heer zelf tot je spreekt, want je hebt zelf de geest ontvangen, dus dan weet je ook alles. Of zegt hij dat toch? Nou, hij zegt zoiets, maar daar hebben we het nog over. Doe maar. Echt niet. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten. Heb je dat nou ook? Want vele valse. Dat had toch moeten zijn, vele antichristen? Of ben je nou ook de draad kwijt? Er staat vele valse profeten. Nou weet u dus wat de antichristen zijn. Valse profeten. Vele valse profeten. Wat stond er? Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. 2 vers 18. En nu heet het. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God en alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dat wil zeggen, alle geest die beleidt, alle lering, alle leraar, alle geest die beleidt dat Jezus, de Messias, in het vlees gekomen is, die is uit God. Dat wil zeggen, dan is hij er dus al, dan is hij al ooit gekomen, om zo te zeggen. Jezus namelijk, als de Messias. En alle geest die niet beleidt dat Jezus, als de Messias, in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu alreede in de wereld. Maar het ging toch over valse profeten in vers 1? En in vers 3 heet het wel degelijk van de antichrist. Nou, dat is het hele punt. De antichrist is de valse profeet. En antichristen zijn valse profeten, omdat ze dingen leren of toepassen die niet van God zijn, maar ze doen het wel in de naam van God. Die kent u toch, hè? Dat weet toch ook iedereen, dat de Heer zegt. Dat de mensen tegen de Heer zeggen van ja, maar in uw naam hebben wij dit en dat. En in uw naam hebben wij. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. En ze worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dat komt omdat ze de naam des Heeren dus ijdelijk gebruikt hebben. Toch? Nou ja, dit ook dus. Dat is waar het over gaat. Luid die in naam van God, de God van de Bijbel enzovoort, in de naam van die God iets beweren, in de naam van de schepper enzovoort, maar die iets leren wat helemaal niet naar het woord of naar de wil van God is enzovoorts. Zij heten valse profeten, zijn per definitie antichristen. Kortom, antichrist is valse profeet en de antichrist is de valse profeet. En nou sla ik hem nog een keer om. En dan heb ik nog 2 Johannes, vers 7. Dan heb je nog een woord voor antichrist. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Maar dat hebben we natuurlijk net ook gelezen. Deze is de verleider. En namelijk de antichrist. Dus nou weet u dat antichrist, ik zal maar meteen zeggen de antichrist is de valse profeet en hij is de verleider. Die in de wereld komen zal. En op lager niveau zijn ze er altijd geweest, maar dit is die ene die komen zal. En dan neem ik weer een grote stap. Noem nou eens een verleider die in de wereld kwam. Weet je hoe ze... Misschien maar spontaan te binnen. Misschien zit ik een beetje naast, maar ik doe mijn best. Weet je hoe ze... U weet dat het Chinees, het Chinees... En nee, het gaat niet over Olympische Spelen. Het gaat gewoon over het Chinese schrift. Dat, ik wou zeggen, kent u dat? Maar dat kent u niet. Dat kan niemand kennen. Wij hebben 26 letters in ons alfabet. Dat zijn er al veel. Het Hebreeuws heeft er maar 22. Maar doe maar. Maar ze hebben, weet ik hoeveel honderden... Men heeft mij gezegd, duizenden karakters heet dat. Want een karakter is een lettertype. Ook in gewoon Engels. En in het Nederlands ook, geloof ik. Want dan noemen we het een korps, geloof ik. Hè? Nou ja. Maar er zijn zoveel letters. Hè? En die zijn samengesteld in allemaal streepjes en dingetjes. Eigenlijk zijn het kleine tekeningetjes. Oorspronkelijk zijn het namelijk hiërogliefen. Tekeningetjes. En ze zijn samengesteld. Eén zo'n lettertype, één zo'n letter is samengesteld uit allerlei kleine dingen gecombineerd. Want in de essentie van de gronden zijn er maar een paar fundamentele begrippen met eenvoudige tekens. Weet je hoe het teken eruit ziet voor een verleider? Als ik eraan gedacht had, had ik het meegenomen. Maar ja, dan moet ik het hier laten zien, zo in een boek. En dan, dat gaat ook weer niet werken natuurlijk. Weet je hoe een verleider in het Chinees getekend werd? Wat? Een boom met een slang erin. Hoe komen ze daar nou aan zo'n teken? Ja, uit de Bijbel. Die hebben ze niet, zegt hij van huis uit. Nee, maar ze stammen ook van Adam af, hoor. Die kennen dat verhaal ook wel. En het is vastgelegd in hun schrift. Zo heb ik er nog een paar voor u, maar ach. Ja, doe maar. Of je dit vindt op internet, dit? Nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar doe maar. Maar daar is wel over gepubliceerd. De verleider. Maar noemen ze een verleider dus? De slang in de hof, de tuinslang. Ja, zoals men zei, de meest voorkomende slang ter wereld. Nou, in Zuid-Afrika zeiden ze tegen mij. In Zuid-Afrika. Maar ik denk, het is de meest voorkomende slang in de wereld. De tuinslang. De slang in de hof. Maar u weet toch wie dat was? Daar staat er niet bij, zegt u. Nee, staat er niet bij. Maar het staat wel in de Bijbel. Dan in het laatste Bijbelboek vooruit dan. Ik hoef maar een paar bladzijden om te slaan. Daar staat in Openbaring 12. Daar staat in vers 9 van Openbaring 12. De grote draak. Een doerak. De grote. Ja, klinkers doen er niet toe, hè, dat weet u. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. De oude slang, welke genaamd wordt duivel in het Grieks. En Satan in het Hebreeuws. Die de gehele wereld verleidt, noemen ze verleider. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Alleen, dit is nog niet gebeurd, dat is de toekomst. Dit gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar dat is Openbaring 12, daar ga ik het niet over hebben. Maar waar ik het over heb, is de verleider. De verklager der broederen. Satan gaat rond als een... Dat is die slang. Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Enzovoorts. De leugenaar van de beginnen. De vraag is, wie is die antichrist? En het antwoord is, dat is de duivel. De baarlijke duivel. Zoek het woord baarlijk maar op in uw woordenboek. Of op internet, weet ik het, hoe dat tegenwoordig werkt. Dat betekent lichamelijk. Bloot. U weet wel, van barre voets. Baarlijke duivel. De duivel niet vermomd, maar gewoon, dat is wat hij is. Duidelijk, dat kan iedereen zien, dat kan iedereen weten. Lichamelijk, de baarlijke duivel. Een baar is trouwens ook een lichaam, een vorm. Dat weet u toch, hè? Een baar goud, bijvoorbeeld. Denk ik altijd het eerste aan goud. Maar doe maar. Nou, dat heet toch een baar? Nou ja, enzovoort. De baarlijke duivel. Dat is de duivel die, we lazen het net in Openbaring 12, ooit op aarde ge... Ik zoek altijd een net woord, maar dat vind ik zo moeilijk. Die op aarde geworpen zal worden in de toekomst. Nee, ik weet, er is altijd iemand die dan roept... Ja, maar dat is al gebeurd, want de heer zei... Ik zag de duivel uit de hemel vallen enzovoort. De overste deze wereld buitengeworpen. En dan zeg ik, ja, hij was een profeet. Hij zag die dingen tevoren. Hoezo? Ja. Gaat gebeuren in de toekomst. De duivel is een hemelswezen. Het is niet zo moeilijk voor hem om zich voor te doen als engel des lichts. Wij kennen hem trouwens als lichtdrager. Moeilijk vertaald, soms met morgenster. Maar we kennen hem ook onder de naam Lucifer. En Lucie, dat is licht. En ver, dat is dragen, hè. Met een ferry. Nee, dat is het. Lucifer, een lichtdrager. Dat is de duivel. Nee, dit is uit Jesaja 14. Dat wordt vertaald met blinkende morgenster en zo. Maar het is lichtdrager. Andere keer leggen we dat weer uit. Maar dat is de duivel, ja. Hij gaat rond en hij probeert wat te doen. Maar bij gelegenheid is hij in de vergadering van de zonen gods. En men leest het eerste deel van het boek Job, bijvoorbeeld. Echt wel. Hij is een hemelswezen. Hij heeft heerschappij over de aarde. Hij is de overste deze wereld, de God deze eeuw, de overste van de macht en lucht, de vorst de duisternis. En hij zal uit de hemel geworpen worden als wij erin gaan. Hebben jullie dat nog? Dat levert wat strijd op. Nee, dat levert niet wat strijd op. Dat is het einde van de strijd waarin wij ons nu bevinden. Want wij voeren een strijd, we hebben een strijd niet tegen vlees en bloed. Efeze 6, weet iedereen, want het is een mooi verhaal voor op het vernelbord. De geestelijke wapenrusting op het vernelbord. Met het schild des geloofs, de helm der zaligheid en de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes enzovoort. Dat kun je mooi opplakken met je pyjama, weet je wel, van het vernel enzovoort. Ik heb heel wat pyjama's geofferd als kind. Want de vernelbord moest... Nou ja, laat me zitten. Zoiets. Dus dat weet iedereen. Want daar staat het. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees. Wij hebben hem wel tegen vlees en bloed, hoor. We lopen er alle dagen tegenaan. Maar je moet hem weer niet half lezen. Onthoud, ook een tekst moet je niet half lezen. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en... Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de... Geestelijke boosheden in de lucht. En die zitten daarachter, dat vlees en bloed. Die manipuleren dat vlees en bloed. Die gebruiken ze als gereedschap. Die overheden en machten sturen allerlei mensen op ons pad. Om met de bedoeling ons zodanig bezig te houden dat we geen tijd hebben voor de Heer, geen tijd hebben voor Bijbelstudie enzovoorts. En dat onze gedachten zodanig in beslag genomen worden door de zorgvuldigheden deze eeuw, dan wel der wereld of des levens, dat we aan niks anders meer toekomen dan alleen aan het hier en nu. Nou ja, en de zorg voor onze kleinkinderen. Die moet ik weer uitknippen, want dan krijg ik last met mevrouw. Maar, doe maar. Zoiets. Ik bedoel, niks specifieks, maar bij wijze van spreken, er zijn zoveel dingen die je aandacht vragen, dat vindt de duivel prettig. Echt wel? Nou ja. De verleider, nou ja. Maar die zal op, in de toekomst op aarde worden. Let op. Wordt op aarde geworden op het openbare 12. Dus ik wil er niet naartoe. Bij gelegenheid. Maar er wordt op aarde geworpen. En hoe ziet hij er dan uit als hij op aarde geworpen wordt?
Als een mens.
Wat denk je? Als een aap? Nee, als een man. Alle andere letters laat ik buiten beschouwen, want die ken ik niet uit mijn hoofd. Maar als een man. Want als een engel op aarde verschijnt, ziet hij eruit als een man. Met excuses aan Delaries. En hoe heet dat? Kennen jullie Delaries niet? Fantastische zangeres, zou de opvolger geweest moeten zijn van Mahalia Jackson. Dat werd ze niet, maar ik heb wel aardig wat platen van haar. En ze speelde voor Engel in een serie voor de evangelische omroep in de tijd, werd die uitgezonden. Ze speelde de rol van Engel, die kwam hier of daar op aanleefde, als vrouw dus. Hè? Een zwarte nog wel. Enzovoort. Maar dat kan niet, want engelen verschijnen op aarde niet als vrouw en ook niet als zwart, maar ze verschijnen als man. Wat zei uw zuster, blank? Ja, dat denk ik dan wel, maar dat weet ik ook niet zeker. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar inderdaad, ja, als man. En dan verschijnt die figuur dus op aarde. Met andere woorden, er verschijnt op aarde in de toekomst een figuur die door Johannes wordt aangeduid als antichrist. En hij is een valse profeet, zei Johannes, letterlijk. En hij is een verleider, zei Johannes, letterlijk. Dat is antichrist. Daarnaast, dat is niet antichrist, dus waar ik het nu over ga hebben. Daarnaast kondigt de Bijbel aan de komst van een figuur die afstand van Ismaël. Nou ja, van Esau, dat kan, want die familielijnen kunnen bij elkaar komen. In ieder geval van de kleinzoon van Esau, die kennen we als Amalek. Hij stamt af van Amalek en vervolgens van Agag, want Agag was de naam of titel waarvan de koningen van Amalek zich bedienden. Die heette dan allemaal Agag, u weet wel, met een rugnummer. En die nummers die staan niet in de Bijbel, dus daar hoef ik ook niks over te zeggen. Maar in ieder geval, wij komen die Agag tegen als koning der Amalekieten in de dagen van Saul. Die er op een akkoordje gooide met Agag. En toen kwam Samuel. Die was iets hoger in de rangorde, omdat hij een profeet was. Een richter, maar ook een profeet. En die nam Saul hoogst kwalijk dat hij die Agag niet gedood heeft. Waarna Samuel, die aardige man, het zelf deed. Hij onthoofde Agag. In de Joodse traditie was dat een dag te laat, want zeg men, in diezelfde nacht dat hij nog extra gekregen heeft van Saul, heeft hij zich nog nageslacht verwekt, enzovoorts. Nee, dat is niet commentaar op de geschiedenis van Samuel, dat is commentaar op de geschiedenis van Esther. Want in Estherboek Esther kom je tegen een Haman, de Jodenhater. Die van de Holocaust, weet je wel, die wilde alle Joden uitroeien. En hij was een Agagiet. Hij stamde van Agag. En in de Joodse verklaring van het boek Esther zeggen ze, ja, dat komt omdat die Agag in die nacht, dat Saul hem had laten leven, heeft hij zich nog nageslacht verwekt, enzovoort. Of dat zo is, dat weet ik niet, maar het is een mooi Joods verhaal. Maar niettemin, God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, tot in de dagen van de uiteindelijke definitieve verzameling van Israël naar en in het beloofde land. En tot Israël wordt gezegd: onthoud wat Amalek jullie gedaan heeft. Want ze hadden al een strijd van de hele dag gehad tegen Amalek direct na de uittocht uit Egypte. Dat weet u nog, hè? Ze gingen uit Egypte uit en er staat een laconiek en toen kwam Amalek. Alsof het vanzelfsprekend was, en dat was het ook eigenlijk. Toen kwam Amalek en de, u weet wel, met Mozes, Aaron en Hur op de berg enzovoort, met die hand omhoog en weet u nog? Amalek. En ze hebben wel Amalek verslagen, maar niet vernietigd. Dus toen zei de Heer: onthoud dit, schrijf het op, onthoud dit, want je moet nog met Amalek afrekenen, want de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En dat moet gaan gebeuren straks als je definitief in het beloofde land zult gekomen zijn. En dat moet nog gebeuren, de situatie onder Saul is maar een halte onderweg. Dat wil zeggen, er komt in de toekomst een Hamaniet, Agagiet, Amalekiet, Edomiet en waarschijnlijk ook Ismaëliet. Iemand uit die geslachtslijn. En die heeft politieke macht. Die zal een rijk oprichten. En we noemen het een wereldrijk. Niet omdat het de hele wereld omvat, maar omdat het het meest dominante rijk zal zijn in de wereld. Van die dagen. Dat is nu nog toekomst. En ik heb u dus nu gezegd dat dat voortkomt uit de Arabische. En dus Mohammedaanse wereld. Dat laatste staat er niet in de Bijbel bij, maar dat weet u, hè? Dan. Dus dat is niet de antichrist. Dat is niet de verleider. Dat is niet waarvan er al zoveel zijn of kwamen uit ons midden. Echt niet. Het is gewoon de oude strijd tussen Israël en het broedervolk. Israël als volk van God en daarnaast dat andere volk dat op een of andere wijze gepasseerd is geworden. En daarna bestaat het de broedertwist tot in de dagen van de eindtijd aan toe. Want als niet Israël het uitverkoren volk was geweest, als de Heer niet Jacob gesteld had boven Esau, dan zou Esau het eerst geboorterecht gekregen hebben en dus zijn kleinzoon Amalek. En ik zeg dat nu, maar ik hoef het niet te zeggen, want het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat Amalek de eerstgeborene is onder de volkeren. Het is dat de Heer de wissel omgelegd heeft en Amalek heeft gepasseerd. En een van de belangwekkende achtergronden van de islam tot vandaag is dat de islam zichzelf beschouwt als het uitverkoren volk, om zo te zeggen. Afstammend van Ismaël, dat is dan een generatie eerder, maar afstammend van Ismaël en inderdaad van Esau. En Ismaël was de eerstgeborene en Esau is de eerstgeborene enzovoorts. En ze leren dus ook dat Abraham niet Isaac, maar Ismaël geofferd heeft enzovoorts. Het is erfeniskwestie tussen twee broers. Dat is bepalend voor de hele geschiedenis tot vandaag en morgen, zal ik maar zeggen. Want dat gaat nog even door. Dat is de antichrist. En daarna is de vraag, maar hoe kan die figuur, die Amalekiet, hoe kan die, als die komt in de toekomst, hoe krijgt die het voor elkaar om daar zo'n rijk op te richten? Ja, daar heb ik een paar antwoorden op. Maar ik neem aan dat u een Bijbels antwoord wil. Want als je niet een Bijbels antwoord hoeft te zijn, dan zeg ik, nou, dat is makkelijk zat. Wij hebben al ons kapitaal allang daar neergezet. Dus de grote macht in de wereld berust in die Arabische wereld. We hebben ons aan die lui overgeleverd enzovoort. Toch? Nee, is meer dan 100 jaar geleden was dat nog niet. Toen moesten ze nog olie, ik weet niet precies wanneer dat gebeurd is. Toen moesten ze nog olie vinden in de grond. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben olie uit de grond gepompt. En sindsdien zijn het de rijkste volkeren ter wereld. Toch? Enzovoort. En ze kunnen over alles beschikken wat ze maar willen. De aardigheid is dat ze onderling zo verdeeld zijn met al die stammenstrijd enzovoort, dat ze niet komen tot zo'n tot zo'n machtseenheid. En daar mogen wij hier in het Westen blij mee wezen. Want anders waren we al eeuwen geleden al lang onder de voet gelopen door Arabische volkeren. En die neiging is er altijd geweest. Staat allemaal in een geschiedenisboekje enzovoorts. Ja, het zijn langs de oostelijke kant via de Balkan en dan via Oosten tot Wenen zijn ze gekomen. Dan zijn ze tegengehouden op een of andere wijze, waar ik nou niet verder op inga. En langs de andere kant zijn ze via Marokko, dat heette niet zo, maar via Marokko en dan Spanje tot halverwege Frankrijk enzovoort. Totdat Karel Martel met een hamer iets gedaan heeft of zo, dat ga ik nou niet verder vertellen natuurlijk. Maar... Oh, hij heette zo, ja, dat is waar. Maar goed, en langzamerhand zijn ze teruggedrongen. En in 1492, toen zijn de laatste Mohammedanen uit Spanje naar beneden... zijn ze weer overgestoken naar Marokko, zal ik maar zeggen. En daar is en Columbus overgestoken naar Amerika. U let goed op, dank u. Ja, maar ze zouden Europa onder de voet gelopen hebben en ze zouden het nog doen. Sterker nog, zij doen het ook. Ze zijn al lang mee bezig. Maar doe maar. Maar uit die kringen komt zo'n figuur voor die inderdaad die wereld... Maar hoe krijgt hij het voor elkaar om alles om al die stammen te verenigen tot één groot rijk? Tot één 10-statenbond. Een bond van 10 landen uit het gebied van het vroegere rijk van Alexander de Grote. Dat is de Arabische wereld trouwens. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Wat moet je daarvoor doen? Je moet ze één filosofie geven. Je moet ze één gemeenschappelijk doel geven. Enzovoort. Hoe doe je dat? Nou, dan moet je een of andere figuur hebben die charismatische neigingen heeft, zal ik maar zeggen, capaciteiten. En die is voorhanden, want die is zojuist uit de hemel gevallen. Net als de... God, hoe heet die steen toch? Net als die zwarte steen, hoe heet dat toch? De Kaaba. De wereld is vol met verhalen over stenen die uit de hemel gevallen zijn, maar dat even terzijde. De duivel die op aarde verschijnt, dat is de grote wereldleraar. Die is de antichrist. En die heeft capaciteiten waarmee hij die ene figuur uit Amalek beïnvloedt enzovoort. En dan doen ze samen een klus. En dan zoeken ze een rijk op te richten op aarde. Bij voorkeur in Jeruzalem. Dat gaat niet lukken, want de Heer maakt een eind aan het bestaan van de Joodse staat, inclusief Jeruzalem. Dat is het eind van de 70e week van Daniel. En daarna doen ze het alsnog, maar dan in Babel. Of dat in Openbaring staat. Ja, voor een deel wel, maar voor een deel staat het in Daniel. Alleen in het boek Daniel wordt er niet onderscheid gemaakt tussen die twee personen. Maar daar vind je één persoon, één hoorn. Heet dat. Dat is niet de antichrist. Dat is die Amalekiet. Ik heb geen ander woord ervoor. Die hoorn, dat beest. Want ook in Openbaring, in Daniel heet hij een beest. Een hoorn. Maar hij krijgt een mond. Want die hoorn spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste. Wie denkt u dat de grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste? De duivel. Begrijp je wel? Dan heb je die ene persoon uit Amalek en die andere die namens hem spreekt. Waarom ook niet? Vroeger had je die ene persoon, dat was Mozes, en dan had hij een broer en die sprak namens Mozes. Staat in de Heer zegt tot Mozes: ik zal u een mond geven. En wat gaf hij hem? Zijn broer. Aaron. En Aaron was de hoge priester, dat wil zeggen, dat werd hij later. Maar dat was de man van het woord. En in de toekomst krijg je een spiegelbeeld daarvan, krijg je die man uit Amalek. En dan krijg je iemand die het woord voert, zei ik Hofman, Hofmans. Oh. Krijg je iemand die het woord voert enzovoorts. Rasputin dan. Dan heb je een tsaar en dan komt er zo'n figuur bij. Die wordt geacht een profeet. Rasputin, de man was stapelgek, maar dat doet er nou niet toe. Maar het Tsarenrijk is wel naar de Ratsmode gegaan. Ratsmode, ja. Niet naar de Filistijnen, dat is nog een ander verhaal. Maar doe maar. Heb je dat gevolgd? Ja, het is niet zo simpel, maar je hebt één figuur, een machthebber, die wordt algemeen uitgemaakt voor antichrist in de wereld en in de Maranatha-beweging en wat het maar was, en de onder Giliasten en bedelingen aanhangers enzovoort. Maar dat is hem niet. Dat is niet antichrist, is die andere figuur die wij daarnaast kennen als de valse profeet uit Openbaring. Dat is de antichrist. Die is de antichrist, namelijk de valse profeet, de leraar, om zo te zeggen. Heb je dat nog? Je moet die begrippen uit elkaar weten te houden. En dan kun je het ook makkelijker plaatsen over hoe dat zit. Natuurlijk, die dingen zitten eraan te komen. De kans is vrij groot dat die figuur uit Amalek al lang geboren is. Dat kan maar zo. Ik zou niet weten waarom niet. Dat kan. Maar die komt niet tot macht. Het staat ook in Daniel. Die staat, men zou hem de macht niet geven, maar hij werd het wel. Daniel 11. Men zou hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij krijgt hulp. Namelijk de opname van de gemeente. De nederwerping van Satan op aarde. Dat levert sowieso al een tamelijk groot wereldomvattende rel op. Als je het mij vraagt. Toch? Maar goed. Er is heel wat volk toch weg. Nou, in ieder geval wij allemaal, dus dat valt heus wel op, hoor. Dat is heus, ook als wij allemaal weg zijn, hoeveel zijn we? Dat is heus wel wereldnieuws, hoor. We zijn ineens weg. Met achterlating van onze fietsen. Ik heb de film gezien namelijk. Nou, laat me zitten. Toen maar. Een beetje een vreemde film vind ik het eigenlijk. Maar toen maar weer. Maar de nederwerping van Satan uit de hemel, dan staat er ineens iemand op. En die komt de verklaring geven wat er gebeurd is en waarom het gebeurd is enzovoort. Want voor al die bijbelvaste lui, daar moesten ze af enzovoort. En nu gaat echt het Waterman-tijdperk beginnen, zal ik maar zeggen. Het tijdperk van de geest. Het is wel de boze geest, maar dat doet er nou niet toe. Heb je dat? De New Age. Dan krijg je een reset. Een nieuwe tijd, waar men de eeuwen door altijd al van gesproken heeft. Dat is niet maar sinds het uitbreken van corona, hoor. Dat moet ik u maar even bijzeggen dan. Er wordt altijd gesproken over een nieuwe tijd. En over een new age in het Engels, dat is volstrekt hetzelfde. Begrijp u? Waar het wacht ergens op. En waar het op wacht. Nou ja, die figuur, die hoorn, die moet komen natuurlijk. Kennelijk toch van hoge afkomst. Want je komt zomaar niet aan de macht in Saoedi-Arabië, zal ik maar zeggen. Jordanië. Maakt me niet uit. Het Hashemitisch, ja, dat zou kunnen. Er is allemaal wat voor te zeggen. Maar toen maar, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het wachten is op... Enzovoort. U weet, de Arabische volkeren zijn nooit tot eenheid kunnen worden. Toen heeft Nasser het nog eens geprobeerd. Dat is voor uw tijd geweest. Maar goed, heel lang geleden. Vanuit Egypte is ook niks geworden, enzovoort. Want ze vliegen elkaar in de haren daar. Dat is nog erger dan in Europa, hoor. Dat ze elkaar in de haren vliegen, daar. En daar zijn wij heel blij mee dat ze dat doen. Moet vooral zo blijven. Want anders dan vormen ze meteen een wereldmacht. Maar het gaat wel gebeuren, maar dat komt door de bemiddeling van degene die voor de Arabische wereld bekend is als de Imam Mahdi. Want dat leren ze daar, hè. Die moet eerst komen en dan zal de islam over de hele wereld verspreid worden. Dat is een variant op, eerst komt de Messias en dan zal zijn koninkrijk in de hele wereld komen. De Joodse variant, de christelijke variant. En dan heb je nog de boeddhistische variant. Eerst komt de Boeddha Maitreya. Boeddha Gautama was uit het verleden, maar in de toekomst komt er een Boeddha, de zoveelste Boeddha, die komt dan en dan komt het allemaal goed. En dan komt er één figuur, komt inderdaad, en die zegt, ja, maar het is allemaal hetzelfde. Ik ben Maitreya, ik ben Wadi, ik ben de Mahdi, iemand Mahdi, en ik ben de Messias. dat gaat gebeuren. En dan zegt u, dat lijkt me sterk, dat de mensen dat zullen geloven. Dan moet ik u zeggen, je wil niet weten wat voor stommiteiten de mensen vandaag allemaal geloven. En waar we elke dag mee lastiggevallen worden. Zijn er net zo bijgelovig als de eeuwen door altijd geweest. Als je je Bijbel kwijtraakt, ben je alle normbesef kwijt. Dan ben je aan de goden overgeleverd, precies, ja. Aan de boosheden in de lucht enzovoorts. Kun je wel goede bedoelingen hebben, maar er komt echt helemaal niets van terecht. Zonder dat woord is een mens een dwalend schaap. Dat is al netjes gezegd trouwens. Maar dan weet hij niet waar hij vandaan komt. En hij weet niet waar hij heen gaat. Hij komt uit een zwart gat, hebben ze mij verteld. En hij is onderweg ook naar een zwart gat, heb ik begrepen. We geven miljarden uit om zo hoog mogelijk de ruimte in te springen. Waarna we gewoonlijk omkomen of terugvallen. Een van de twee. Ja, wat een gedoe allemaal. En we zijn er zo trots op allemaal. En daar moeten wij nog vol bewondering naar kijken. Ook in, kijk ik met meer bewondering naar iemand die op skiest 10 kilometer. Weet ik veel. Dat dient nergens toe, maar ik vind het knap, want ik kan het niet. Nog geen 10 meter, laat staan 10 kilometer. Dat vind ik leuk. Maar dat is aardig, vind ik een hele prestatie. Maar dat andere is niet anders dan hoogmoedswaanzin. Ik meen het echt heel serieus. Of het knap is, ja. Of het hoog gegrepen is, ja, veel te hoog. Ja. Je kunt beter nederig zijn en je onderwerpen aan het woord van God enzovoorts. En dan weet je ook hoe het er vandaag voor staat. Dan kun je ook 2 Thessalonicenzen. Ik heb het niet gedaan, maar kun je ook 2 Thessalonicenzen 2 nu lezen. Daar staat het woord antichrist niet. Maar daar staat, nee, de dag des Heren. Abusievelijk vertaald in de Statenvertaling met dag van Christus. Kun je nagaan hoe ver men in 16 zoveel van wat men in 16 zoveel van Bijbelse waarheid eigenlijk wist. Maar doe maar. Dat de dag des Heren niet aanbreekt, tenzij dat eerste afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens des wetteloosheid, de zoon des verderfs. Wetteloosheid staat er trouwens ook niet in de vertaling. Wat staat er in de grondtekst? Daar komt allemaal niet tenzij eerst enzovoorts. En grote verdrukking, dag des Heren en al die rampen uit openbaring, die komen niet tenzij dat eerst geopenbaard wordt de afval. Welke afval? Ja, die uit Daniel 8. Uit de Bijbel, die aangekondigd was. Begrijp je hoe het werkt? Ik ben het u niet aan het uitleggen. Ik ben aan het uitleggen hoe dat in de Bijbel zit. Dat je niet maar zo met een tekst aan de haal kunt gaan en zeggen, de afval gekomen, daar hebben we nou toch een probleem mee. Want voordat ze weer komen om die kliko op te halen, is die al lang vol. En waarom laat je de rest van je afval stiekem in de kliko van je buren, toch of niet? Of stond er nog een half leeg langs de weg? Dan kan je het daarin dumpen. We hebben toch een afvalprobleem? Of we hebben die stortkokers langs de weg bij ons ook, zal ik maar zeggen. Nou wat, er stond een hele slaapkamer aanbeumelement stond er. Met matras en al. Ik dacht nog, maar ik moest hier naartoe. Dus, ja, of een nieuw fietsje voor je kleinkinderen, die er zo weer uitgroeien. Dus, tenzij het eerst de afval gekomen. Nee, die niet. De afval uit Daniel 8 uiteraard. En afval, dat wil zeggen afval van God en van zijn woord. Zoals je ook kunt afvallen van Mozes, staat in de Bijbel. Je hebt nog een ander soort afval, maar daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Maar toen maar, die afval. Maar dat komt allemaal niet. Waarom niet? Nou, heel eenvoudig, omdat wij hier nog zijn. Want de Bijbel kondigt deze dingen aan. Voor als God die klok weer aanzet met betrekking tot het Joodse volk en de voortzetting van zijn werk aan en in de wereld. En dat begint bij het Joodse volk. Dus bij de 70ste week van Daniel. Dat is 7 jaren. En dat is niet 7 jaar grote verdrukking, want de Bijbel kent überhaupt geen 7 jaar van grote verdrukking. Op geen manier. Geen 7 jaar van grote verdrukking. En dat ik dat zeg, is omdat je dat allerwege hoort en leest over 7 jaar van grote verdrukking. Hoezo? Dat komt in de Bijbel niet voor. De 70ste week van Daniël komt in de Bijbel voor. En dat is die klok, dat is die tijd die Israël, die Joodse volk, niet Israël, die Joodse volk rest tot aan de komst van de Heer op de Olijfberg. Maar dat begint pas als Gods werk vandaag aan de gemeente voltooid is. En dat is voltooid als wij hier weggenomen worden in de opname van de gemeente. Nee, ik weet het, sommigen zien dat helemaal niet zitten, maar mijn vaste antwoord, reactie daarop blijft. Ja, als je niet weet wat de gemeente feitelijk is, dan ken je ook geen opname van de gemeente. Met geen mogelijkheid. Dan kun je ook niet begrijpen waarom er zoiets zou zijn of zoiets. Echt niet. Maar als je weet wat de gemeente is, een volk van eerstgeborenen, met eerstgeboorterecht en met een exclusieve hemelse toekomst, als je dat geleerd hebt, dan begrijp je ook dat er iets komt als opname van de gemeente, want anders kan Gods werk hier op aarde niet voltooid worden. Want dat doet hij niet via de gemeente op aarde. Dat doet hij via dat priesterlijke volk Israël op aarde. Nee, ik heb het wel gezien. Ik zag die vier dames in het oranje pakken die zo hard konden schaatsen, heb ik wel gezien op het podium. En toen wezen ze met z'n vieren, sprongen even, toen wezen ze met z'n vieren zo naar boven. Zo, dat had iets van doen met een collega schaatsster, die is overleden geloof ik. Ik weet het niet precies hoor. Of zoiets. En zo, want ze deden het voor haar. Maar waarom denken die mensen dat het hier namaals in de hemel is? Waarom denken ze dat? Oh ja, kijk, voor een wedergeboren mens uit onze bedeling, niet eens uit het Oude Testament, maar uit onze bedeling, ja, dat is daar. Dat klopt. Maar voor alle andere geldt, en dat is de norm en regel, het dodenrijk is hier beneden, hoor. Dat heet de onderwereld. Maar ze hebben de hemel veralgemeniseerd tot het hiernamaals. En nou weten ze niet meer wat de gemeente is. En wat het bijzondere voorrecht van de gemeente is. We denken dat iedereen daar maar naartoe gaat. Dat is niet zo. Dat is zeer noodlottig misverstand. Zie? Nee, maar als je weet wat de gemeente is, een hemelsvolk, beginnend met Christus als eersteling daarvan, en daarna allen die sindsdien zijn wedergeboren, tot aan logische wijze, want er moet een keer een einde komen, en dat kan maar op één manier. Door die hele gemeente, al wat nog op aarde is, ook naar de hemel te brengen, dan kun je op aarde met wat anders beginnen. En ik roep altijd, ik weet niet wat ze u gisteren verteld hebben, maar ik roep altijd, als vandaag een Jood tot geloof komt, sterker nog, theoretisch, dit kan niet, maar stel nou dat vandaag alle Joden tot geloof komen. Vragen niet op wie een Jood is en waarom en op grond waarvan. Maar theoretisch, als vandaag alle Joden tot geloof komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente. En dan heb je dus nog geen bekeerd Joods volk. Wat betekent dat? Waarom zeg ik dat? Omdat het inhoudt logischerwijze dat eerst de gemeente moet worden opgenomen. Anders kan de Heer niet beginnen aan zijn werk aan het Joodse volk. Hoewel er natuurlijk altijd zijn die dan bedenken, want beproefde geesten. En ze bedenken dan, bedenken ze dat God twee verschillende volkeren naast elkaar doet. En met twee verschillende gemeenten ook een plan heeft. Eén uit de Joden en één uit de heidenen. Waarna maar te hopen is dat u geen Jood was van afkomst, want anders hoort u bij een andere gemeente dan wij. Nee, dat wordt allemaal geleerd hoor, dit soort dingen. Ja, en dicht in de buurt, daar krijg je mee te maken, echt. Met dit soort zaken. Ze vertellen het niet allemaal in één keer, maar zo zit dat dan. Hè? Nee, zo werkt het niet. Wat er gebeuren zal, is eenvoudig. Eerst de opname van de gemeente, dat is punt 1 op Gods agenda. Opname van de gemeente. Gepaard gaande met de nederwerping van Satan. Er is een lied over onze way up en zijn way down. Maar ja, het is een country song. Daar moesten ze nog eens de christelijke tekst op maken. Maar toen maar. Maar we komen elkaar tegen, bij wijze van spreken. Dat is het einde van de strijd. De nederwerping van Satan, als beschreven in Openbaring 12, inderdaad. En dan is de gemeente voltooid, treedt de gemeente ook in functie. Zullen wij beloond worden, krijgen wij een verheerlijk lichaam, onze kronen en wat dat maar was. En daarna, vanaf die tijd, zullen wij betrokken worden als hemelse wezens, als engelen. Als hemelse wezens betrokken worden in Gods werk op aarde, vanuit de hemel. En op aarde gaat het verhaal verder met de komst van de duivel op aarde enzovoorts en wat het maar was. Het leidt eerst tot vrede in Jeruzalem, dat wil zeggen in de Joodse staat dus. En de Heer laat dat geworden, 3,5 jaar lang. En daarna grijpt de Heer in. En dan stuurt hij wat heidense volkeren erop af om een einde te maken aan de Joodse staat. En dat gebeurt ook. En dan ben je weer 3,5 jaar verder. 7 jaar na de opname van de gemeente. Totale vernietiging van de Joodse staat, stad en land en wat dat maar was. Verdwijnen van alle leven uit het land enzovoorts. Zodat men 7 maanden... Ik weet het niet eens meer. De tijd heeft nodig, 7 maanden nodig heeft om. Is het ja? Ezekiel 39, ik weet niet meer. Nodig heeft om de lijken uit het land te begraven. De hele toestand. En dan begint alles overnieuw daar. En die figuur, die antichrist, maar ook die andere, die hoorn, die koning. Die verenigen dan de Arabische wereld, want ze zijn eerst van de christenen af, daarna zijn ze van de joden af. Voor hen is het positief, toch? Zijn ze van de Joodse staat af? Dat is mooi. Die willen ze al lang helemaal vernietigen, dat gaat ook gebeuren. Alleen de Heer gaat het doen, middels nog weer andere volkeren. Oost-Europa, maar dat moet je niet verder vertellen nou hoor. Ja, dat staat in de Bijbel allemaal. En daarna gaat die Amalekiet, zal ik maar zeggen, met behulp van de wereldleraar, of hoe die maar heet, gaan bouwen aan een rijk. Dat is pas na de 70ste week van Daniël. Nadat de Heer zijn voeten op de Lijfberg heeft gezet. Daarna pas komt die 10-statenbond tot stand met als hoofdstad Babel. Maar in diezelfde tijd wordt Israël terugverzameld. Dat wil zeggen, de eerste gaat over het Joodse volk en de andere stammen van Israël enzovoorts. En die worden terugverzameld naar Jeruzalem en de omgeving. En terwijl aan de ene kant Jeruzalem gebouwd wordt, wordt aan de andere kant Babel gebouwd. Aan de ene kant het Messiaanse Rijk, aan de andere kant het Rijk van de Duivel. En dat loopt, dat loopt nog 33 jaar alles bij elkaar. Vanaf na de 70ste week loopt het nog 33 jaar. Totdat die twee strijdmachten elkaar definitief tegenkomen in Armageddon. Dat is wat Armageddon is. Dat is niet wereldomvattend of zo. Dat is een tamelijk lokale aangelegenheid tussen de legers van Israël, om zo te zeggen, of wat er voor door moet gaan, en de legers van Babel, van over de Eufraat. Heb u dat nog? Zo'n dingen die over het algemeen ook wel erg opgeblazen worden. Maar dat komt omdat men niet weet wat de echte betekenis van al die termen is. En ik heb het nu samenvattend snel gezegd. Ik weet niet of je er ook maar iets van begrepen hebt. Ik heb mijn best gedaan, maar je moet het natuurlijk in de Bijbelzin terug te vinden. Nou ja, misschien dat die cursus daarbij helpt. Dan kun je het op je gemak nazoeken. Maar als u maar onthoudt dat de term antichrist in de Bijbel, daarbuiten, u bent gewaarschuwd, maar de antichrist volgens de Bijbel is de duivel zelf die op aarde geworpen zal worden. Ik heb wel A4'tjes daar liggen, met een kantje A4, met daarop 20 stel heb ik gemaakt in, wanneer het was, 26 jaar geleden. Zoiets. Met 20 stellingen over de antichrist is zus, de antichrist is zo, de antichrist doet dit, de antichrist doet dat, met tekstverwijzingen erbij. Dus als je het begrip antichrist wil nazoeken, dan neem dan zo'n velletje papier mee. Dan kunt u even vooruit. Ja, dit is ook een brochure waar ik het uitgelegd heb, wat uiteengezet wordt dan. Maar dat ene velletje, dat kunt u zo meenemen. Dus, wij moeten het daarbij laten. Dan volgende keer neem ik de draad op weer in 1 Johannes 2 vanaf vers 18. En wat er dan allemaal gezegd wordt over de antichrist en antichristen en wat wij er vandaag mee van doen hebben, want daar gaat feitelijk Johannes over. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord, dat zeer vast is, wanneer wij tenminste profetie met profetie vergelijken. We zeggen u dank dat we dat mogen doen en ook vanavond mochten doen in alle eenvoud. Maar we danken u in het bijzonder dat u ons niet in een duistere wereld achterlaat zonder enig houvast, maar dat u ons vertelt wat er gaat gebeuren en wat u zult doen in de toekomst om definitief uw koninkrijk op aarde alsnog te openbaren en dat alles in overeenstemming met uw eeuwig voornemen. We danken u daarom dat we hier mogen zijn. Dat het licht van dit profetisch woord in onze harten mag schijnen, opdat het ons zou veranderen naar de inwendige mens, maar ook opdat het ons een ander blik, een ander beeld zou geven van deze wereld om ons heen. Dat we aan de ene kant vaststellen dat het een chaos is, maar anderzijds dat het dat ook altijd geweest is. En dat pas in de toekomst definitief uw profetisch woord zal vervuld worden in de dagen van de dag des Heren. De dagen wanneer u uw oordeel zult brengen over de wereld als zodanig. Om een eind te maken aan de duisternis en om uw licht alsnog in volle heerlijkheid te laten schijnen. Wij danken u daarom dat we ons daaraan mogen overgeven en mogen vertrouwen op u, die zich wel verbergt voor de wereld, maar die beloofd hebt een werk in ons te doen, opdat wij bekwaam zouden gemaakt worden om u te dienen voor tijd en eeuwigheid. Amen.